Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Twan, hoe is het met je verwarming daar in de Veluwe?
De verwarming?
Ja.
De verwarming gaat best goed.
Ja?
Ja, dit hele huis heeft vloerverwarming.
Oh, lekker man.
Ook een van, volgens mij zit er één radiator verder nog, maar het is gewoon vloerverwarming. Dus ik loop de hele dag gewoon lekker op mijn blote voeten in mijn zwembroek.
Ben je ook een beetje je bullishness een plek aan het geven, of niet?
Ja, je bedoelt wat er aan de muur hangt hier, of niet?
Nee, ik bedoel, afgelopen week had je het erover van zijn we wel bullish genoeg? En dan zeg je, weet je wat, ik ben gewoon weer een lang weekend naar de Veluwe toe. Je gaat er weer vandoor.
Ja.
Als een kluizenaar.
Ja, ja, het wordt voor tijd. Het is wel lekker om even wat dingen te doen in 3 dagen, wat de waarde van 6 dagen qua werk. Dus wat dat betreft is dat altijd beter dan thuis, want dan heb je natuurlijk zoveel onderbrekingen. Ja, dat ken jij niet natuurlijk. Hè? Jij kan jezelf opsluiten. En,
onderbrekingen?
Onderbrekingen?
Nee.
Ga mezelf in, Uber Eats. Hè?
Nou, daar gaan we straks over hebben, heel kort. Maar ik had een analyse gemaakt van Uber inderdaad voor vandaag. Dus vandaag maandag, nu het opnemen. En dan moet je ook wel een beetje Uber Eats testen natuurlijk. Hè? Maar ook wat tijdsnood. Toch, laat me gewoon lekker langskomen. En dan... voel mijn analyse toch weer iets completer. Snap je dat? Dat je een analyse doet, dat je ook meteen het merk moet proeven, weet je wel?
Ja, dat wel. Maar meestal doe je dat, koop je die dingen als je er zelf al in zit, toch? Want dan spek je je eigen portemonnee. Dan spek je andermans portemonnee.
Ja, maar dat is zeg maar het tegenovergestelde van, hoe noem je dat? Frontrunnen. Ik heb nu gezegd dat ik best positief was over Uber. Mensen hebben een halve dag gehad om te kunnen kopen. Oh nee, helemaal niet. Het is maandag vandaag, dus de beurs is dicht. Niemand heeft het kunnen kopen.
Ja, niemand heeft kunnen kopen, nee.
Nou goed, maakt allemaal ook niet uit. Maar jij zit lekker in de Veluwe, dus dat is mooi. We nemen het hier op afstandje op. Ja. Maar de podcast gaat gewoon door, hè. The show must go on.
Dus, altijd.
Waar gaan we het over hebben vandaag?
We gaan het vandaag over een paar wijsheden hebben waar wij ons niet, ofwel, altijd aan houden, of soms aan houden. Of soms compleet in de wind slaan. een beetje het thema van niet te vaak in je portfolio zitten. Want ik heb voor mezelf ook even teruggezocht. En dit was ook iets wat in een paar andere podcasts naar voren kwam. En ook een gesprek wat we hadden op Twitter. Met een aantal mensen van wat zou er nou gebeuren als je niet zo vaak aan je portfolio zit. En bij wijze van spreken, want wij trekken dat allebei. In de portfolio dividendtrekker. Wat zou er gebeuren, of wat was er gebeurd als je niks had gedaan vanaf bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden? Je was gewoon nergens aangekomen. Je had geen positie verkocht, geen positie gekocht. Wat voor rendement had je dan gehad met veel minder moeite? En dat heb ik voor mezelf bekeken en dat viel een beetje tegen.
Ja, Oké, dan gaan we er nu vooral niet te veel over hebben. Gaan we zo meteen praten natuurlijk. Niet te veel teasen. En nog meer mooie dingen?
En we hebben nog een mooie luistervraag, want dat was ook iets waar wij het van de week of vanmiddag even over hadden. Dat was een vraag vanuit de Discord community. Je geld spreiden over meerdere brokers, is dat nodig of is dat puur voor de vorm? Okay. En dan denk ik dat er gevraagd wordt of het veiliger is als je meer spreidt. En ik denk dat daar wat misvattingen over zijn, want ik hoor heel veel mensen... bedragen noemen van tot aan 100.000 euro. Maar ik denk dat dat een misvatting is, want dat gaat over cash en niet over beleggingen.
Ah, dus je wordt straks even Twan de Mythbuster.
De Mythbuster, ja. Nee, maar het is best ingewikkeld soms om erachter te komen, omdat heel veel brokers die hanteren allerlei verschillende, ja, we zeggen dat constructies, hoe dingen bewaard worden. En we maken ook gebruik van brokers die tegenwoordig niet in Nederland zitten, maar in het buitenland. Ja, en hoe zit dat dan in elkaar?
Ja.
Daar gaan we het even over hebben. Ik denk toch vrij belangrijk voor veel mensen.
Ja, zeker, zeker, zeker. Hey, laten we doorgaan naar het leukste onderwerp van deze aflevering.
Sinds kort het leukste onderwerp voor jou.
Mooi. Ik ga hem ook gewoon gebruiken deze keer, zolang het kan. Maar portfolio updates.
Ja.
Vertel maar, hoe gaat het bij jou?
Ik sta nu op plus 10,4%. Mm-hmm. Ja, de grootste bijdrager dit jaar is nog steeds Bitcoin. Dus by far. Dat is ook mijn grootste positie die wat doet. En ik heb Adyen en Spotify volledig verkocht.
Oh, je Spotify, hè?
Ja.
Je groot succesverhaal van 2023.
Ja. Ja, dat, en dat is precies in lijn met de wijsheden die we zo meteen gaan bespreken. Is dat handig? Is dat niet handig? Waarom doe ik dat? En moet je nou echt in en uit springen? Is dat het nou? Maar ik ben toch wat meer dingen aan het consolideren. En een wat geconcentreerder portfolio aan het maken dan wat ik hiervoor had. Dat betekent nu ook dat ik een flinke cashpositie heb. Tenminste, voor mijn doen op dit moment iets van 11%, geloof ik. En ik zie nog niet al te veel kansen, omdat natuurlijk de aandelenmarkt links en rechts op recordhoogte staat. Dus ik zit gewoon eventjes steady. En ik kreeg gisteren al een vraag van iemand, want die had het al gespot in de portfolio dividendtrekker, want dit heb ik vanaf vrijdag geüpdate. En die zei, waarom verkoop je het dan en heb je er dan nog niet gelijk al iets nieuws voor? En maar waarom staat het dan cash? Want ik hoor dat jullie zo bullish zijn. Waarom wil je dan onbelegd zijn?
Ja, goede vraag. Ja.
Goeie vraag. Dus voor mij is dat gewoon puur. Daar gaan we straks ook even wat dieper op in. Naar aanleiding van die wijsheden. Maar voor mij is het gewoon, als ik een beslissing maak, dan maak ik hem ook gelijk. Want zoals we zo vaak hebben gezien, dan ben je wat van plan. Dan ga je nog wachten tot er iets omhoog schiet. Of dat er de juiste condities zijn of wat dan ook. En die komen bijna nooit. Zoals ze in je hoofd zitten tenminste. Dus dan ben je altijd blij dat je iets hebt gedaan op het moment dat je het besloten hebt, in plaats van dat de situatie ernaar moet zijn.
Ja.
Dus voor mij is dat belangrijk. Dus ik ben gewoon wat minder posities aan het aanhouden. En ik heb ook de Van Eck dividend ETF een klein beetje bijgekocht.
Ik dacht die al vol zat. Wil je er nog meer uitbreiden?
Nou, die was wat afgenomen in de weging. Maar ook omdat ik wat, voor wat ik wil gaan doen, wat meer geconcentreerd wil zijn in bepaalde groeibeleggingen, wil ik aan de andere kant het gewicht ook weer ietsje ophogen.
Ja,
zodat ik mezelf niet voor de gek hou en alleen maar bullish op groei inzet. Wat misschien een goede beslissing zou zijn. Ik weet het niet, weet je pas achteraf. Maar voor mij voelt dat gewoon te krom als ik te opportunistisch bezig ben.
Ja, maar daar wil je het zo meteen over hebben, geloof ik. Hè? Over je plannen daarvoor.
Ja.
En je wijsheden, vanuit de wijsheden. Ja. Mm-hmm. Nou, ik ben benieuwd. Het is wel niet per se een wijziging in je portfolio-strategie, denk ik. Maar wel een leuke nuance om over te hebben. En waarom je dat doet, denk ik.
Dus, zeker.
Leuk. Ze houden elkaar toch wel bezig, hè? Leuk. Ik ben niet ontevreden. Ik heb eens een keer zwarte cijfers. Nou, het plus 12,6%. Dus dat is een begin. Ik heb nog maar nog een beetje in te halen van de afgelopen jaren. Maar
klein wegje omhoog nog.
Klein wegje. Ik voel me net als die meme, ken je dat? Van iemand die de hele weg naar beneden heeft afgelegd. En dan één heel klein puntje omhoog maakt.
Ja.
Of op zijn pad het podium. Van yes, nummer 10. Weet je dan. Je kent er vast wat ik bedoel. Ja. Nee, maar het is met name dan crypto. Dat gaat natuurlijk vrij hard de laatste tijd. En ik zit nu 80% in crypto. Wat natuurlijk eigenlijk veel meer is dan ik zou willen. Vanuit dat kader ben ik nu ook meer bezig om cash op te bouwen. Omdat ik denk dat ik niet alles in crypto wil stoppen. Want het kan net zo makkelijk weer 30-40% naar beneden. En daar eigenlijk is mijn ambitie om veel meer mijn core posities op te gaan bouwen in de komende maanden. Gewoon die solide bedrijven die ik gewoon lang aan kan houden. Want ik heb nu 80% in crypto. Maar mag wel iets meer in balans komen. Alleen wat jij ook zegt. Ik zie nog niet echt die kansen bij de aandelenmarkt. Maar ik wil ook niet al mijn cashjes nu weer op het spel gaan zetten bij iets wat gewoon heel volatiel kan zijn. Dus ik denk dat ik hem even een maandje rustig aandoe met kopen.
Oh.
Ook wel een keer mooi.
Ja, hoe voelt dat?
het is misschien een beetje gek als je het luistert. Maar ik heb dus werkelijk geen cashje. Ik heb niet 6 maanden spaarpotje of iets dergelijks. Of nog een hele betaalrekening openstaan. Ik gooi alles wat ik heb, wat ik kan uitgeven voor die maand, stop ik in aandelen of crypto. Doe ik beleggen. Dus ik heb niet nog ergens een potje staan. Dus dat ik nu een potje heb dadelijk. Nou, weet je wat het met het maakt? Dat is trouwens wel echt waar. Ik zat afgelopen weekend te kijken van oké, dadelijk volgende week komt salarissen binnen. Dan heb ik bedrag X in mijn rekening staan. Wil ik niet meteen wil gaan beleggen. En het eerste waar mijn hoofd heen ging is, wat kan ik kopen? Ja. Gewoon, wat voor spullen kan ik kopen? Zou ik de nieuwe Samsung S24 kopen? Want ja, ik heb het geld toch. Het is echt bizar hoe snel je dat dan gaat misbruiken, het geld.
Ja, er valt wat voor te zeggen dat als je volledig belegd bent en je hebt voor de rest geen cash en je roomt zo snel mogelijk hetgene wat je overhoudt van je salaris af naar beleggingen, dat je ook die neiging niet hebt om het gevoel te hebben dat je heel, ja, tenminste rijk, ik weet niet of dat het gevoel is, maar gewoon alsof je cashrijk bent. Alsof je het meteen in iets kan omzetten wat je kan kopen.
Ja,
het vorige keer ook over hadden. Ah, dan doe ik, ja, weet je, ik heb 10.000 op mijn cash of op mijn spaarrekening staan of op mijn betaalrekening. Wat maken een paar broeken en dan 500 euro uitgeven aan dit en 500 aan dat? Wat maakt het nou uit?
Precies.
5 of 10%. Maar ja, zo werkt het natuurlijk wel. Maar als jij op je rekening, net 200 euro hebt staan. Ja, dan voelt dat toch anders. En als je dat uit je beleggingen moet halen,
ja,
om zoiets te kopen, dat is gewoon een stuk pijnlijker.
Nee, precies. Dus misschien dat ik het geld wel gewoon alvast op de beleggingsrekening zet. Dat ik weet, daar is gewoon voor geallockeerd. Mm-hmm. Maar nee, niet meteen van plan te kopen. Dus dat is een keer verandering. Okay. Hey, en het lange termijn portfolio, wat doen zij?
Die doen het goed. Die doen nog steeds dit jaar het beste. Jij bent wel wat aan het inhalen. Ja, nee, 13,4%.
Zo,
en markt staat natuurlijk op een hoog punt. Vandaag, de maandag, waren de beurzen niet open. Dus daar hebben we niks van kunnen zien. Aangezien er toch best wel wat Amerikaanse aandelen in zitten. Mm-hmm. Maar de beste nog steeds, year-to-date, Nvidia en CrowdStrike. ASML is er tussen gekomen in de top 3. En de slechtste, en dat viel mij wel een beetje op. Want er zijn er een paar bij, die noemen we al weken. Block en Tesla. Year-to-date slechtste performance, maar ook Adobe.
Oh?
Die is behoorlijk gedaald. Ja, en ik zag wel iemand in de Discord-channel die zei van, ik wacht nog heel eventjes, maar die heeft toch wel wat daling meegemaakt, Adobe. Dus een mooi bedrijf. Dus die doet het slechter dan de rest.
Oh ja, ik zie het. -14% vanaf het hoogtepunt dit jaar. Sinds twee weekjes, 14% eraf twee weekjes. Oh, ja, oké. Okay.
Ja, en terwijl anderen natuurlijk gewoon door blijven groeien of een beetje stil blijven liggen vanaf een hoog punt. Maar ja, dat merk je dan ineens.
Ja.
En de markt zelf, ja, weet je, het is nu maandag. Als mensen dit horen, is het donderdag. Dan is er alweer voor 8 jaar aan evenementen gebeurd. Maar de AIX staat op dit moment toch wel op een hoog punt. 9% in de plus volgens mij dit jaar al. En Nasdaq en S&P 5%. Cryptomarkt staat wel op plus 20%. Dus ik snap waarom mensen daar zo bullish zijn. Want zoals we vaak zeggen, de sentiment volgt prijs.
Ja, en, dat is waar.
Ja, ik zie links en rechts als je CoinMarketCap opent. Holy crap. Gewoon de 116% dit en 80% dat in een week. En dan denk ik, man. En ook niet eens over de allerkleinste coins, maar gewoon misschien top 100.
Ja, gek uit. Zelfs de top 20 munten. Bijvoorbeeld zelfs Ethereum deed plus 18% in de laatste week.
Ja, precies.
Dus ik snap het wel. Maar we zijn niet bullish genoeg. Hè? Laten we dat even als conclusie geven.
We zijn niet bullish genoeg. Nee.
Hey, trouwens, laten we gaan het hebben over wijsheden. Heb jij wel een whisky erbij eigenlijk?
Zeker.
Ja?
Ja. Jij? Okay.
Nou, ik heb er eentje. Maar ik heb wel, dit is mijn allerlaatste fles die ik heb staan. Ik zit de laatste dagen namelijk een paar boeken te lezen en er moet een whiskytje bij. Dus al mijn flessen zijn op. Dus je mag blij zijn dat je niet hier bent vanavond. Je had echt meuk weer gehad. Maar ik heb alleen nog maar die ouderwetse Jack Daniels, waar je eigenlijk niet heel trots op mag zijn. Tenzij ze ons willen sponsoren, dan zijn we heel trots op ze. Maar nee.
Dus ik heb vanmiddag wel even een nieuw flesje gehaald.
Wat heb je?
Ik heb vanmiddag wel weer even een nieuw flesje gehaald.
Ja, maar welke heb je?
De Glenlivet Founders Edition.
Kijk, Founders Edition. Kijk,
gewoon lekker, als in de aanbieding.
Dus. Ja, bull market, hoort erbij, moet kunnen.
Ja, geld en andere dingen uitgeven.
Nou, mooi. Dat is ook een wijsheid, hè? Gewoon geld en andere dingen uitgeven, want daar word je ook vrolijk van. En mensen die vrolijk zijn, die beleggen beter.
Oh ja,
is dat een van je wijsheden? Nee, niet van je van de wijsheden. Oké, maar laten we even zonder dollen. Laten we even kijken naar de kern van deze aflevering. Je hebt het gekeken naar een paar wijsheden die voor jou ook toepasselijk zijn.
Ja, en dat kwam een beetje naar voren omdat ik sowieso aan het kijken was. En sommige mensen zeggen dan van, hè, dat kreeg ik ook op Twitter te horen, want ik had het ook gepost. Dat mensen helemaal niet terugkijken, dat heeft helemaal geen zin. Maar ik denk, ja, hoe kan je anders leren als je niet terugkijkt? Hm. En vaak is het goed om terug te kijken, zoals in dit geval, wat ik heb gedaan. Ik heb het portfolio genomen wat ik op 31 december 2022 had. Mm-hmm. Dus vlak voordat de hele boel omkeerde. En dat portfolio heb ik gewoon in een andere tracker geladen en gekeken waar dat qua rendement nu op staat. En dat naast mijn huidige portfolio gelegd, waar ik overigens de afgelopen jaar wel veel aan gesleuteld heb. Mm-hmm. Zeker in de laatste 2 maanden van vorig jaar. Nou, en even gekeken, al die moeite die ik heb gedaan, afgezien van of je wisselingen doet omdat je er beter bij voelt, et cetera, maar gewoon puur vanuit het rendement oogpunt. Heeft mijn portfolio, mijn werkelijke portfolio, ongeveer 66% gedaan. Mm-hmm. Vanaf 1 januari 2023. En het portfolio wat ik toen had en waar ik niet aan had gesleuteld, als ik dat zo had laten staan en helemaal niks had gedaan verder, had 64% opgeleverd. Dus 66% waar ik veel aan heb gesleuteld en mijn best voor heb gedaan. 64%, dus slechts 2% minder. Als ik alles gewoon had laten staan en een jaar op vakantie was gegaan en me nergens mee bezig had gehouden.
Netjes.
Ja, en heel veel mensen, daar komen die bijzinnen natuurlijk een beetje vandaan. Je hoeft niet, en lange termijn beleggen gaat ook vaak over kopen, vasthouden, niet snel in en uit springen. Je doet jezelf er geen plezier mee. En ik hoor het ook veel mensen zeggen. Ik ben zoveel aan het klooien geweest. Dat zeggen zij dan. Ik ben zoveel aan het klooien geweest met in- en uitstappen. Precies proberen te timen. Of was ik weer niet zeker over een belegging. Dus ik moest weer een andere belegging hebben. En uiteindelijk ben ik veel slechter af dan toen ik begon. Want ik heb eigenlijk mezelf nu een waarde van mijn portfolio gegeven door al dat geklooien wat minder is dan daarvoor. Mm. En daar komt de eerste wijsheid vandaan. En dat doen ze in het Engels natuurlijk, maar ik heb het even vrij vertaald. Spelen met je beleggingen is als spelen met een stuk zeep. Hoe meer je het doet, hoe minder je overhoudt.
Mooi. En heb je ook een tegeltje? van jou in de Veluwe?
Ik heb genoeg tegeltjes hier zo. Nee, maar dus, ik bedoel, niet te vaak heen en weer bewegen, in- en uitspringen tussen je beleggingen. Want verkeerde timing en ergens achteraan hollen en geen strategie hebben, dat zorgt er eigenlijk voor dat je sneller minder over hebt dan waar je mee begon. Dan dat je had kunnen hebben als je gewoon het helemaal met rust had gelaten. Hmm. En nog afgezien van transactiekosten, want die wegen ook mee als je veel meer gaat handelen en rare dingen gaat doen. Of denkt slimmer te zijn dan dat je zou moeten zijn. Maar afgezien van die transactiekosten kan je ook gewoon zeggen, ja, weet je, dat je springt soms uit, zoals wij hebben gehad bij Coinbase. Dat verkopen we dan, omdat we daar iets anders mee willen doen. Als je dat terugrekent, wat als je het gewoon had aangehouden en had je echt een goede reden om dat weg te doen of niet? Of was het gewoon omdat je dacht, oké, het is nu zo hard opgelopen, ik ga eruit, ik ga proberen om het weer lager in te kopen. Vervolgens blijft het doorstijgen, dus dan denk je, oké, nou, die heb ik gemist, ga ik ook niet meer terugkopen. En dan ga je op zoek naar andere dingen. Mm-hmm. Die wel nog op dat moment niet zo hard opgelopen zijn. Dan denk je, ah, mooi, dan ben ik slim. Dan kan ik iets kopen wat nog niet zo hard opgelopen is. Maar vervolgens doet het een half jaar niks. En er is een reden waarom dat nog niet opgelopen is. En je ziet je belegging die je toen had, zie je alleen maar verder stijgen.
Nou.
Ja, en op het moment dat je dan weer die belegging zou willen kopen, omdat je wel een goede thesis had, want je hebt hem nu niet meer, die belegging. Dat is meestal het moment waarop je dan instapt. En dan daalt het. En dan daalt het. En dan daalt het. En dan denk je, ah, shit. Ik had dit toch niet moeten doen. Had ik maar gewacht totdat het op een normaal punt kwam. Of was ik maar gewoon vanaf gebleven.
Maar even, ik ben benieuwd. Ook even advocaat van de duivel, maar ook een stukje eigen ervaring daarin. Is er onderscheid te maken tussen de type aandelen waar het bij gebeurt? Want je geeft net een Coinbase geef je aan, dat was de thesis stond overeind, maar dit dacht je misschien slim te zijn om goedkoper te kunnen handelen of ergens goedkoper te kunnen inkopen. Maar je hebt ook voorbeelden van aandelen waarbij de thesis is gebroken, zoals in mijn geval met een Canoe en Desktop Metal die ik vorig jaar verkocht had. Die zijn inmiddels nog een keer 50% en meer gedaald vanaf dat moment.
Ja.
Als ik dat niet had gedaan, was mijn portfolio nog meer aan de kapot gevallen, zeg maar. Ja. Dus zie je daar een onderscheid in?
Ja, zeker. Nou ja, goed, ik bedoel wat jij al noemt. Als de thesis gebroken is, en waar we het ook vaker over hebben gehad, als al die red flags afgaan, ja, dan moet je de beslissing maken en zeggen, oké, dit is niet langer waar ik toen voor ging. Ja, die thesis is nu veranderd, dus snijden en niet meer terugkijken. Dan heeft niet meer terugkijken echt zin, want je hebt die beslissing gemaakt, niks meer aan doen. Maar ik heb het nu gewoon over wat heel veel mensen ervaren, is dat ze gaandeweg heel veel dingen gaan wisselen, omdat, weet ik veel, emotionele staat, of ze zien weer een nieuwe kans die misschien wel harder kan gaan lopen. Dus dan heb je het niet over een belegging wegdoen omdat de thesis is gebroken, maar je doet een belegging weg omdat je een andere belegging wil waarvan je denkt dat die nog harder kan gaan oplopen.
Ja, precies. Ja.
Hè, omdat we zien natuurlijk van alles de hele tijd en links en rechts schieten dingen, nou ja, als paddenstoel uit de grond. En als jij bij wijze van spreken, nou ja, ik noem maar iets, 20% van je portfolio in PayPal hebt zitten of in Alibaba en of Alibaba. En je hebt de afgelopen jaren dat alleen maar zien dalen. En je ziet een Nvidia en een Microsoft en al die anderen, die zie je, nou ja, doorgroeien als een gek. Dat je dan op een gegeven moment denkt, oké, ik ga toch maar op die trein springen, want iedereen wordt er rijker van en ik niet. En op dat moment keert het om. En dan schieten ineens bijvoorbeeld PayPal en Alibaba schieten omhoog. En dan stap je weer uit de Nvidia's en de Microsoft's met verlies. En dan ga je weer proberen op een hoger punt Alibaba en PayPal te kopen. Dat is een beetje dat spelen met een zeepje.
Ja, ik snap hem.
Want je krijgt steeds minder stuks voor het geld wat je nog hebt. En dat is, ja, dat is gewoon risicovol.
Ja, nee, ik snap hem. Dat is duidelijk onderscheid dan tussen de twee. Een goede nuance, denk ik. Ja.
Zeker. En kijk, bij mij is het in dit geval, waarom stap ik in uit beleggingen? Dat is niet zozeer omdat ik niet meer in de belegging geloof. Natuurlijk, er zijn ook momenten geweest waarop de thesis gebroken is. Maar de belegging waar ik nu uit ben gestapt, waaronder Adyen en Spotify, dat zijn niet zozeer beleggingen waarvan ik niet denk, of waarvan ik denk dat ze het niet goed zullen doen. Dat zijn beleggingen waarvan ik zeker denk dat ze het goed kunnen gaan doen. Alleen ze passen op dit moment, en met dit moment bedoel ik het komende jaar, niet zozeer meer in mijn verdeling van mijn portfolio. Dat komt omdat, nou ja, wat is het? Volgens mij had ik eind vorig jaar iets van 16 beleggingen, of 16 assets in mijn portfolio zitten, waarvan er 11 of 12 gericht waren op groei. En dat vind ik voor mijn portfolio, vind ik dat te veel posities die hetzelfde najagen. De total return, dus groei. En daarnaast heb ik nu dus een dividend ETF en ik heb nog een stukje goud als bescherming. Maar hoeveel verschillende groeibeleggingen heb ik daarnaast nodig versus de gedachte, misschien kan ik die groeibeleggingen, of het aantal tenminste, halveren, iets geconcentreerder gaan werken en daar mezelf op focussen. Want ja, waarom zou ik 11 of 12 beleggingen hebben die precies hetzelfde doel moeten najagen? Dat voelt voor mij gewoon als te veel. En ik merkte dat ik daardoor dingen niet meer in de gaten aan het houden was. En gelukkig, kan je dan zeggen, want dat is echt meer geluk op het moment dat je dingen niet meer in de gaten houdt. Gelukkig zijn die beleggingen die ik heb verkocht continu door blijven lopen. Want ik heb het vorig jaar ook vaker gezegd op Twitter. Spotify is zo'n belegging voor mij geweest, waar ik nooit naar gekeken meer heb. Ik was ook niet meer geïnteresseerd echt in de earnings. Ja, even met een half oog. Maar bleef het gewoon goed doen. Maar dan ga ik wel een red flag missen op het moment dat er tijdens een earnings call wel iets aan de hand is.
Ja.
En wat is dan mijn plan? Dan ga ik echt reactief dingen doen in plaats van dat ik proactief dingen ga doen. En daarom wil ik meer gaan snijden in die aantallen in mijn portfolio. En meer gaan concentreren op minder beleggingen.
Ja, puur dat je dus meer aandacht aan kan geven. Dat is eigenlijk wat je doel daarmee is.
Ja. En ik heb altijd de regel gehad. Bijvoorbeeld groeibeleggingen zoals Spotify of Adyen en dergelijke. Een beetje hetzelfde verhaal. Mochten altijd idealiter 2,5% van mijn portfolio bevatten. Doordat ik nu minder posities wil gaan aanhouden, mag elke positie ongeveer 5% bevatten. Want die kan ik dan verdubbelen. Want ik heb niet heel veel posities meer nodig met een hele kleine weging. Ik wil gewoon een paar posities met een iets grotere weging. En die kan ik beter in de gaten houden. Ik heb er ook minder om in de gaten te moeten houden. Dus dat werkt voor mij beter.
En dit is ook een wijsheid die voor jou op het tegeltje staat? Of,
Nou ja, dit is een wijsheid die ik ook in mijn dagboek heb gezet. En ik weet niet meer eens wanneer ik...
Oké. Boomers zitten op het tegeltje. Jij doet het in je dagboek.
Ja. Nee, maar dat is ook een wijsheid die ik... Ik weet niet wanneer ik hem voorbij hoorde komen. En er vallen overal gaten in te prikken. Dus er zullen mensen zeggen van... Dit werkt voor mij niet. Of dit kan je volledig uit het verband trekken. Maar de wijsheid... Spreiding doe je om geld te behouden. Concentratie doe je om geld te verdienen.
Ja.
En hier valt van alles over te zeggen. En zoals met veel wijsheden... Neem het niet gewoon compleet voor waarheid. Want het verdient wat context. Maar... Heel veel mensen zeggen, en die zeggen van spreiding is goed. Maar vervolgens kijk je naar het portfolio van veel mensen. En dan lijkt het erop alsof ze spreiding gelijk zien aan zoveel mogelijk assets uit dezelfde categorie.
Mm-hmm.
Spreiding voor mij is niet 20 assets aanhouden die allemaal in eenzelfde groeimarkt of geolocatie of wat dan ook zitten. Dus bijvoorbeeld 20 beleggingen in Amerika, die ook nog allemaal als tech related zijn.
Mm-hmm.
Dat is geen spreiding. Dat is gewoon meer van hetzelfde hebben. Dat is eigenlijk juist een concentratie.
Mm-hmm.
Alles binnen dezelfde sector. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld wat ik bij heel veel mensen zie. Die willen dan gaan spreiden omdat ze hebben gehoord ergens. Spreiden is goed. Want daarmee loop je minder risico op permanent verlies en dergelijke. Maar een heel typisch voorbeeld is, als ik door heel veel portfolio's heen ga, ook bij de portfolio dividendtrekker, die openbaar zijn, dan zie je heel veel mensen die hebben bijvoorbeeld de FUSA ETF, dus de ETF die de S&P volgt.
Mm-hmm.
En dan hebben ze IWDA en een Nasdaq ETF. En dan denk ik, oké, dat is geen spreiding. Want mm-hmm. als je goed kijkt wat de inhoud van die ETF's is, dan hebben ze allemaal dezelfde top 10. En dan zijn ze allemaal, omdat die tech-aandelen zo hard opgelopen zijn, zijn ze allemaal voor het grootste gedeelte in Amerika belegd. En in de tech-sector belegd. En ook nog eens een keertje in hard opgelopen namen zijn ze belegd. Dus in feite concentreer je dan je bet, terwijl je denkt, oh, ik voeg nog een ETF toe, want dan heb ik meer spreiding. Dat is voor mij geen spreiding. En ten tweede, waar deze wijsheid op slaat, mensen die een heel groot portfolio hebben, in de zin van waarde, zeg bijvoorbeeld 1 miljoen, die zijn er natuurlijk meer bij gebaat om dat niet kwijt te raken dan iemand die een portfolio heeft van 10.000 en net is begonnen.
Hmm.
Als jij een portfolio van 1 miljoen hebt en jij gaat bijvoorbeeld 3 of 4 posities aanhouden van 200.000, 300.000 per stuk, en dat is een hele geconcentreerde bet, dan kan je er nog rijker van worden, maar je kan er ook armer van worden, omdat alles in een paar beleggingen zit.
Hmm.
Slechts enkele beleggingen. Dus dan wil je spreiden. Dan wil je ook spreiden tussen asset classes. Dus een stukje goud, een stukje obligaties, een stukje vastgoed. Gewoon zorgen dat je niet belegd bent in dezelfde sector. Want 20 beleggingen in de techsector, die zullen als de economie naar de, je weet wel, gaat...
Ja. Bijna je eerste scheldwoordje.
Ja, daar luisteren ook kinderen mee, heb ik begrepen.
Ja.
Ja, van vrienden van mij in ieder geval.
Oh,
maar uiteindelijk betekent spreiding dus in dat geval dat je een gebalanceerd portfolio hebt, waarbij er ook assets horen die misschien niet hard oplopen, maar die heb je namelijk als bescherming of als tegengewicht. Niet gecorreleerd of weinig gecorreleerd met bijvoorbeeld de Nasdaq die het dan ineens goed doet. Dat is spreiding.
Ik zit door te denken dat als kinderen van je vrienden het luisteren zijn. En ik zie het helemaal voor me, morgenochtend, net voor een ontbijt, voordat ze naar de basisschool gaan. Papa, je bent niet bullish genoeg. Ik hoor het. Heb je voor mij al Bitcoin?
Ja. Je moet deze coin hebben. Ja.
Oh, ik zie het hem oppoppen. Heerlijk.
Nee, maar goed, en ook
die punt hoor, wat je zegt. Ja.
Die wijsheid die ook, niet om daar te lang over door te gaan over die spreiding, maar ik hoor het heel veel mensen zeggen, en ik heb het dus teruggezocht. Jij hebt het ook al vaker genoemd en volgens mij zei jij dat als eerste tegen mij en dat wist ik. Dat zat niet echt heel erg goed opgeslagen bij mij. Maar heel veel mensen zeggen dat Warren Buffett pleit voor spreiding.
Mm-hmm.
Maar inmiddels heeft de beste man zo'n 85% van zijn geld geconcentreerd zitten in slechts 6 of 7 beleggingen.
Ja, waarvan meer dan de helft in Apple.
Ja.
Maar wat mensen niet begrijpen, hij is helemaal wat hij zegt. Ik heb het vaak nog teruggeluisterd. Hij zegt, als je niet te veel met beleggen bezig wil zijn, een gemiddelde belegger, 99%, doet het beste om gewoon een gespreid portfolio met ETF's te kopen. Dat is wat hij zegt. Maar een actieve belegger, als je weet wat je doet en je verdiept je erin, dan is het zinloos om zoveel aandelen te hebben. Je kunt ze helemaal niet volgen. Dus dan heb je er niks aan om heel divers te zijn.
Precies dit punt. En dit is ook precies wat ik ook aan het begin van dit jaar heb gezegd tijdens een aflevering van ons. Ik kom van een periode waarin ik met een drukke baan weinig tijd had om dingen in de gaten te houden. Nou, natuurlijk wilde ik veel spreiden. Natuurlijk had ik meer aan brede ETF's en dergelijke. Maar ik heb mezelf tot doel gesteld om er juist nu meer bovenop te zitten. En mislukt het. Dat is iets aan mij. Maar dat wil ik geconcentreerder doen. Want ja, ik kan al helemaal niet 20 ballen omhoog houden en dat allemaal in de gaten blijven houden. Dus uiteindelijk wil ik daar meer concentratie in hebben. En dat is ook iets wat, nou ja, zoals jij ook zegt, als je actief mee bezig wil zijn, dan moet je dat geconcentreerd doen. Of tenminste, dat is het beste om te doen. En wil je dat niet, spreid dan lekker. Want er zijn genoeg mensen die kijken er niet naar om en die hebben inmiddels 40, 50 posities. En niet dat dat slecht is, want dat zeggen ook veel mensen, dat is te veel. Maar die hebben een portfolio waar ze al 30 jaar op zitten en die vinden het helemaal fantastisch. Ze zijn klein begonnen met elke positie en die zijn nu uitgegroeid tot weet ik veel hoeveel. En die zeggen, joh, dit werkt ook. Ja, waarom zou dat niet werken? Tuurlijk, dat kan allemaal werken. Maar het hangt er vanaf hoe je ermee bezig wil zijn. Dat is de context.
Ja, nou, als ik daarop aan kan vullen, waar ik dit jaar achter ben gekomen, dat hangt samen met jouw verhaal hoor, is tot nu toe had ik natuurlijk een extreem geconcentreerd portfolio. Hè? Vaak soms maar 3 assets of zo. 3 aandelen in mijn portfolio voor lange tijd. En sinds dit jaar heb ik zo'n mandje gemaakt. Innovatiemandje. Er zitten 10 aandelen in. En dat mandje is nu 15%. Dus pak een beetje gemiddeld 1,5% per aandeel. Hè? Zit erin, heb gerekend. Mm. Wat mij is opgevallen, en dat daar ben ik eigenlijk niet heel blij mee. Wat mij is opgevallen is dat zijn nu zo'n kleine posities. En het voelt alsof ik een mandje in de gaten hou, niet meer de bedrijven. Dat ik de earnings niet volg. Ik volg het nieuws niet meer erover. Ik heb het gevoel dat ik geen enkele alfa meer heb, als je het zo mag uitdrukken, over die aandelen om erin te zitten. Want ik heb geen idee wat er allemaal speelt. Omdat het maar 1,5% posities zijn. Een onderdeel van die beschouw als een mandje. Ik kijk hoe het mandje het doet.
Ja.
Ergens denk ik van, nou, het is heel relaxed, want ik ben ook veel minder aan het traden. En ik heb ook minder de behoefte om de hele tijd geld op en neer te schuiven. Beetje in de correlatie met je eerste wijsheid. Maar ik heb ook het gevoel dat mijn complete alfa om bezig te zijn met aandelen en het te willen analyseren, wat ik leuk vind, dat compleet verloren gaat. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het met jou dadelijk is. Of jij het gevoel hebt, nu je nog meer geconcentreerde portfolio's hebt, of je dat dan nog meer gaat merken zo meteen, als je nog dieper erin duikt. Ik ben wel benieuwd naar.
Nou ja, ik denk ook, en dat is ook iets wat Buffett zelf ook zegt, dat natuurlijk is hij altijd op zoek, en zijn team ook, naar nieuwe kansen. Maar hij heeft weinig de neiging of de prikkel om op heel veel kansen in te springen, omdat hij wil geen kleine posities. Hij wil, dat zegt hij zelf ook, when I want to do something, I want to do it big. Hij wil geen kleine eigenaar zijn van een bedrijf, van een goed of een fantastisch bedrijf. Hij wil een grote eigenaar zijn. Hij wil een groot aandeelhouder zijn. Ergens in. En hij zegt ook, er zijn zoveel verleidingen. En als jij bijvoorbeeld 20 of 30 posities in je portfolio hebt, dan kan zij denken, joh, wat maakt 1 of 2 of 3 er nog bij? Wat maakt het nou uit? Maar als jij de keuze moet maken dat jij, nou, wat is het, 5 posities wil hebben, en die mogen allemaal maximaal 20% hebben, op het moment dat er dan iets nieuws voorbij komt, dan moet je dus de keuze maken om een andere eruit te gooien. Of je moet de keuze maken om een soort outlier te hebben, waarbij je een positie van 5% inneemt. Maar dat past dan niet bij de rest van je portfolio. En dat is ook iets waar wij het veel over hebben gehad. En daar ben ik nu ook echt onderzoek naar aan het doen. Ook bij mezelf en aan het terugrekenen hoe ik dat vroeger deed. Want je leert natuurlijk steeds meer. Het punt wat wij vaak zeggen, als je maar een maximaal aantal posities in je portfolio mag hebben, omdat dat hetgene is wat je maximaal kan bijhouden en ook echt goed in kan worden, dan moet elke nieuwe positie moet ten koste gaan van een oude positie. Ja. Want je mag er niet meer dan 10 hebben. Want je weet, te veel is ook niet goed, want je houdt het niet meer bij. Mm-hmm. Nog een ander ding daarbij. Omdat ik actiever dat wil gaan managen en dus meer geconcentreerd wil managen. Ik heb geen idee hoe dit uit gaat werken, want dit is heel nieuw voor mij. Maar daar wil ik wel mijn tijd in stoppen. Dus iedereen kan volgen hoe dat experiment gaat met mijn zuurverdiende geld. Maar dat betekent ook dat ik niet nog meer risico wil nemen door ook daarbij nog te gaan traden. Ik ga al actiever doen met mijn huidige portfolio. Dus ik heb besloten om ook mijn trading gedeelte, waar ik dus echt puur een beetje aan het speculeren was, dat gaat eruit.
Oké. Okay. Dus maar wacht even. Ja. Maar eigenlijk zeg je dan, Oké, nu, je had het net over die eerste wijsheid. Hè? Dus als je te veel speelt met beleggingen, dan is dat best wel een uitdaging. Zal maar even uitdrukken. Je geeft eigenlijk aan dat je nu actiever gaat managen. Hoe zie je dat in die verhouding? Hoe zie je dan een actief manager in dit geval?
Nou, het actief managen is gewoon dat in die zin ik er bewust voor kies om bepaalde posities te hebben. En daar meer. En of neem bijvoorbeeld, Nasdaq ETF is een slecht voorbeeld misschien. Maar neem bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum of zoiets. Dat is één asset, een best wel grote weging. Anders dan de 2,5% van aandelen die ik vorig jaar had. Ik wil daar gewoon wat meer bovenop zitten. In de zin van dat het niet erg is om wat af te schalen op het moment dat ik zie dat het hard opgelopen is. Tot nu toe was bijvoorbeeld Bitcoin of Ethereum, ik liet het staan. Alleen maar bijkopen, niet verkopen. Wachten op de grote bullrun, et cetera. Waarvan mensen natuurlijk ook zeggen, nee, je moet niet nu uitstappen, want er komt nog een enorme bullrun aan. Dat kan. Maar in deze nieuwe strategie ga ik wel degelijk kijken of ik wat actiever kan afschalen op het moment dat ik het gevoel heb dat deze, omdat het toch allemaal wat geconcentreerder wordt, dus ook grotere posities, als dat te snel uit het lood begint te geraken. En voorheen was dat, ja, misschien 1 keer per 2 jaar of 1 keer per 3 jaar bijvoorbeeld, om wat af te schalen, om te herwegen en dergelijke. En dat ga ik nu wat meer, hoe noemen we dat, actief doen.
Ik ben benieuwd. Je kunt ook bijhouden toch in de tracker van hoeveel rendement je acties hebben meegenomen, hebben opgebracht.
Ja, en dat is weer iets wat mooi is om mee te nemen als je dit actief wil gaan managen. De tools worden ook steeds slimmer om te kunnen berekenen of dit soort dingen natuurlijk gewoon jezelf pijn hebben gedaan. Het slimmer proberen met timen, et cetera. Zeker niet voor iedereen. Ja. Maar goed, ik kan misschien ook wel zeggen dat ik na 18 jaar wel iets van ervaring heb. Dus ik ben niet helemaal bleu erin. Maar dit is nieuw voor mij. Maar ook de tools zijn dus beter. En ik kan dus ook mezelf wat betere vragen stellen op basis van die tools.
Nou ja, je hebt meer tijd nu natuurlijk dan 18 jaar geleden.
Ook dat.
Je snapt de markt en de dynamiek beter. Dus dat,
ja, en ik snap mezelf ook beter.
Ja, dat scheelt ook. Ja. Maar ik ben benieuwd. Ik vind het een leuk experiment dat je dat ook gaat uitvoeren. We zullen het er vaak over hebben in deze podcast, denk ik. Maar als ik dan die drie wijsheden samenvatte, dan heb je het erover van niet te veel spelen met je aandelen. Niet te veel in- en uitstappen om maar een paar procent extra te kunnen pakken. Hè, als ik een beetje samenvat. Ja. Spreiding doe je om geld te behouden en concentratie om geld te verdienen. Terwijl daar wat meer context aan zit. Maar ik denk dat dat wel een interessant uitgangspunt is. En spreiding aan zich is niet bepaald de end-all, be-all. Ligt ook heel erg aan context. En onze eigen Buffett, die heeft niet eens de spreiding die mensen denken dat hij heeft. Nee. In die zin. En mag ik daar eentje aan toevoegen? Ik ben benieuwd namelijk hoe jij dat ziet. En ik denk dat jij dat ook wel vaker meegemaakt in de jaren dat jij belegt. Ik heb afgelopen week een video gemaakt vanuit voor de lange termijn. Kun je op ons YouTube-kanaal kun je dat bekijken. En daarin heb ik 3 lessen genoemd. Dus dat je sterke overtuigingen, dat je daarvan af moet durven stappen. Dat meer risico nemen niet per se meer rendement is. Dat hebben we gemerkt aan de portfolio's vorig jaar. En dat er een max zit aan averaging down. Dat er een beetje een idee achter zit. Maar dat ga ik nu niet benoemen. Dat kun je kijken in de video die ik gemaakt heb, waar ik er uitgebreid op inga. Maar er is 1 ding waar ik dus wat mij afgelopen weekend opviel. En dat is de analyse van Uber die ik gemaakt heb. Ook voor onze members voor de lange termijn. Maar Uber stond, ik zal eens terug te kijken, mijn allereerste wishlist toen ik net begon met beleggen stond Uber erbij. Als een van mijn 5 potentiële groeiaandelen. Dus echt al 4 jaar geleden, het allereerste grijze stoffige lijstje stond Uber. En ik herinner nog, ik nam dat aandeel nooit serieus, omdat het zo vaak verliesgevend was. En het was alleen maar groei en grote schulden, of in ieder geval veel verlies in die periode. Dus ik nam er nooit een serieuze belegging aan. Ik ging toevallig afgelopen week daar een uitgebreide analyse voor maken, voor onze website. En mijn les daaruit is dat je het moet durven, was een les voor mezelf in dit geval dan ook, om oude overtuigingen opnieuw te durven herijken. Mm-hmm. Want nu ik dit aandeel opnieuw bekeek, met een frisse blik erop, en misschien met jaarervaring extra, en natuurlijk ook ontwikkelingen van het bedrijf een stukje verder, zag ik opeens dat het eigenlijk een heel aantrekkelijk bedrijf zou kunnen zijn, met wat ze allemaal doen, ontwikkelingen die ze hebben meegemaakt de laatste jaren, toekomst waar ze heen gaan. Dus in mijn achterhoofd zat nog steeds overtuiging, Uber is een rukbedrijf, daar wil ik niet in investeren, want geldverlies, bla 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 bla. En 3 jaar later blijkt het beter nu, als je het nu een analyse maakt, dat het eigenlijk heel interessant kan zijn. Dus eigenlijk 180 graden gedraaid, hoe ik erover dacht. En ik weet niet of jij het ooit een keer hebt meegemaakt, ook dat jij jarenlang misschien een bepaalde mening had over een aandeel, denk dat het is. Dan misschien langzaam iets erover begon te lezen, of ergens geprikkeld werd door een vriend of wat dan ook, die zei, je moet dat aandeel eens bekijken. En dat je toen helemaal enthousiast bent geworden. Heb je dat een keer meegemaakt?
Ja, ik zou zo niet 1, 2, 3 een naam kunnen noemen. Maar over het algemeen zijn dat wel situaties waarbij ik vanuit, ja, hoe zeg je dat, een bepaalde mening of overtuiging echt niet in een aandeel wilde gaan zitten, omdat ik daar fel tegen was of zo. En nou ja, daar keek ik dan ook niet meer naar. En dan bleef ik ook tegen mensen zeggen, nee, want ik ga hier echt niet in investeren, want ze doen dit en ze doen dat. Totdat iemand ineens zei, maar die CEO is nu weg. En de nieuwe CEO heeft allerlei andere richtlijnen opgesteld. En dit kan echt niet meer voorkomen. Het is de kleine kans dat het nog voorkomt. En ze zijn helemaal gepivot. En dus een andere kant op gegaan. Waar jij bezwaar tegen maakt, is niet meer aan de orde. Dat is een zak die je meedraagt, die niet meer van toepassing is op de toekomst. En dan wordt het dan is het een nieuwe kijk waard. Want als dat de enige reden was waarom ik er niet in zou willen zitten, maar voor de rest zijn de fundamentele indicatoren allemaal staan op groen. Dan is het zonde als dat ene dingetje wat je tegenhield, dat je er niet meer naar kijkt. En dat heb ik bijvoorbeeld nu ook met Robinhood. Zie ik heel veel mensen, die hebben nog steeds, en volgens mij jij ook.
Ja, dat klopt.
Een bepaalde nare nasmaak overgehouden aan dat hele GameStop verhaal. Reputatieschade opgelopen als Robinhood zijnde. Maar ja, wie zegt dat dat in de toekomst nog gaat gebeuren? Het is al een tijdje niet meer gebeurd en ze zijn flink aan het bouwen. Ja, dan zou het wel eens een kans kunnen zijn, mits het natuurlijk in je portfolio past. Want je hoeft niet overal wat ineens echt goed uitpakt, hoef je niet ineens een positie in te nemen. Want dan zou je wel een heel groot portfolio hebben.
Ja, maar het is wel een goed voorbeeld hoor, denk ik, Robinhood.
Ja.
Qua sentiment, wat veel mensen, wat je zegt, ik heb het ook meegemaakt met het GameStop verhaal. Ik hoef er nu echt niet meer naar te kijken, maar misschien laat ik daar wel een enorme kans liggen. Puur door mijn perceptie in mijn hoofd dat ik het geen fijn bedrijf vind.
Ja, en ik heb dat ook met Meta bijvoorbeeld. Ja, weet je, als die straks over een paar jaar helemaal gepivot zijn naar van allerlei andere dingen, zullen er ook weer nieuwe situaties bij voorkomen waar je het wel of niet mee eens bent. Maar dat heb je natuurlijk met elk bedrijf. Maar ja, een ander goed voorbeeld, dat is het laatste dan, is bijvoorbeeld een bedrijf wat stevige stock-based compensations deed. En waar je altijd van zei, van nee, of share dilution of wat dan ook. Als ze dat dan een aantal jaar niet meer doen en stock-based compensation is aan het dalen en aan het dalen en zit ineens op een heel normaal niveau, een beetje zoals de industrie het gemiddelde heeft, dan zou het misschien wel weer eens een kijkje waard zijn.
Nou, volgens mij is dat Palantir ook. Ja. Die stond ook jarenlang werd ernaar gekeken als een soort enrichment scheme voor de managers toen ze net een IPO maakten. Was er heel veel stock-based compensation. Volgens mij is dat ook heel sterk naar beneden bijgesteld de laatste kwartalen, meen ik.
Ja, nee, dus dat moet je dan in de gaten blijven houden als je dat wil. Of je hebt de mazzel dat je toevallig weer eens een keertje naar zoiets kijkt op het moment dat het opgelost is. Dat kom je ook vaak tegen, weet je. En dan staat het nog in een lijstje. Dan kijk je er weer eens naar, dan lees je weer eens een artikel en dan ineens valt je iets op wat je daarvoor tegenhield en waar je nu zegt, nou, dat is opgelost. Het is een nieuw kijkje waard.
Ja. En daarom dus, denk ik ook dat een geconcentreerd portfolio ook heel veel voordelen met zich meebrengt. Ja. Want daardoor ga je juist wel op zoek naar dit soort bedrijven die een edge kunnen zijn, die wil inruilen voor iets wat je nu hebt. En dan denkt, oh fuck, kijk, ik heb opeens het bedrijf doet het anders dan 2 jaar geleden. Nu is het wel een kans en nu is het super interessant. En als je gewoon 30 aandelen hebt, heb je daar veel minder behoefte voor om dat te gaan doen.
Ja, nou ja, dat is gewoon GameStop, sowieso. Ja.
GameStop met canoe. Oh man, dan laten we daar vooral, dan wil ik het niet mee afronden deze aflevering met die
naam. Nee, zeker.
Laten we daarom nog één luisteraarsvraag doen, ja, om af te ronden.
Ja.
Ik zal hem voorlezen voor je. Dat is van Wildkid vanuit onze Discord. Zou je meer dan 100.000 investeringen verspreiden over verschillende brokers? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit in verband met de zekerheid over je geld?
Ja.
Jij ging een myth, ging jij busten, geloof ik.
Nou ja, of het een myth is, weet ik niet. Maar ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat 100.000... En ik weet niet of dit een toevallig bedrag is, hoor. Dat zou kunnen. Dat kan ook gewoon een mentaal iets zijn waar hij zich prettig bij voelt. Maar heel veel mensen hoor ik zeggen dat hun beleggingen... En neem bijvoorbeeld de Giro. Dat hun beleggingen die bij de Giro staan... Stel, je hebt een portfolio van 100.000 of 110.000... Dat ze dan zeggen, alles tot aan 100.000 is gedekt. Door het depositogarantiestelsel. Maar dat is niet zo. Want het enige wat het depositogarantiestelsel dekt... is het cashbedrag, dus onbelegde euro's... een bankrekening staan die onder het depositogarantiestelsel valt. Dat is bij de Giro, is dat zo. En bij meerdere brokers, want daar moet je aan voldoen in Nederland in ieder geval. Dus tot 100.000. Maar hoeveel mensen hebben 100.000 euro onbelegd bij een broker staan? Mm-hmm. Dat komt bijna niet voor. Maar dan is het in ieder geval fijn om te weten dat alles tot de 100.000 is gedekt... aan onbelegde euro's. Maar wat betreft je beleggingen... dus je aandelen Apple en weet ik veel wat allemaal. Stel dat jij 50.000 euro aan beleggingen hebt bij de Giro. Dan staan jouw aandelen, jouw beleggingen, dus jouw posities... staan bij een apart bewaarbedrijf. Dat is gescheiden van de Giro. En dat doen ze zodat als de Giro, in dit geval FlatEx... Hè, wat natuurlijk, waar de Giro een onderdeel van is... als die om zouden vallen als bedrijf... dan betekent het dat jouw beleggingen niet gekoppeld zijn... aan de balans van het omgevallen bedrijf. Dus dan kunnen jouw beleggingen niet failliet gaan... of meegaan in het faillissement. De enige taak van zo'n bewaarbedrijf, van een custodian... is om ook geen andere activiteiten te hebben... dan het bewaren en registreren van de beleggingen die op jouw naam staan. Dus op het moment dat bijvoorbeeld in dit geval FlatEx failliet zou gaan... en je hebt de cash staan, onbelegde cash... dan wordt dat terugbetaald vanuit het depositogarantiestelsel... tot 100.000 euro. En je beleggingen worden gewoon aan jou overhandigd. Hè, dan zou je dan bijvoorbeeld een nieuwe broker moeten kiezen... waar dan je beleggingen geïmporteerd worden. In het uiterste geval dat bewaarbedrijf... wat vaak een stichting is... dat daar toch iets mee gebeurt... dan is eigenlijk... de waarde van al je beleggingen... maar tot 20.000 max gedekt. En dan zeg ik 20.000 max gedekt... als ze echt niks aan je terug kunnen geven. Want over het algemeen... zal er dan een liquidatie plaatsvinden. Je krijgt nog 50% van je aandelenwaarde... krijg je terug. En de overige 50%... daar krijg je maar een compensatie... voor tot 20.000. Dus als mensen zeggen... joh. Ik spreid mijn portfolio met beleggingen over 5 brokers, want ik heb 5 ton aan beleggingen. Dan betekent dat vrij weinig. Want dat heeft niks met die 100.000 euro te maken. En ik kan het niet heugen, maar het zal misschien in Cyprus een keer gebeurd zijn. Ik heb geen idee waar. Er gebeuren natuurlijk gekke dingen. Maar over het algemeen is dit zo goed gereguleerd dat je beleggingen die je bij een broker hebt staan, die je dus in een apart bewaarbedrijf behouden worden, dan komt het in het uiterste geval, denk ik, nou, ik weet niet wat de waarschijnlijkheid is dat niet goed komt, maar je kan er zeker van zijn, of redelijk zeker van zijn, dat ook al heb je een portfolio van 500.000 euro bij één broker staan, als je daar prettig bij voelt, sommige mensen hebben dat, of veel mensen hebben dat, dat gewoon veilig staat. Dus ja. Je zou het niet hoeven spreiden over meerdere brokers, maar ja, zoals met alles, ook met bankrekeningen. Ik zou doen waar je je prettig bij voelt. Als jij een portfolio van 200.000 hebt... en je wilt over 2 brokers verspreiden... omdat dat je veiliger doet voelen. Prima. Maar kies dan wel brokers die allebei een apart bewaarbedrijf hebben... en niet brokers die hetzelfde bewaarbedrijf hebben. En want dat komt ook nog wel eens voor. Want bijvoorbeeld Trading 212 maakt volgens mij gebruik... als ik het goed heb, van Interactive Brokers... En als je ook nog een links account hebt, die maakt ook gebruik van Interactive Brokers, dan heb je dus al je aandelen bij dezelfde custodian staan. Daar moet je wel even rekening mee houden.
Dus eigenlijk zo'n conclusie daarvan is nadeel. Je bent minder verzekerd dan je denkt. Ja. Voordeel, je hebt er waarschijnlijk ook helemaal niet nodig.
Nee, er is een kleine kans dat het misgaat. Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd dingen die mis kunnen gaan, maar over het algemeen kun je er dan vrij weinig aan doen.
Ja, alsof je in een vliegtuig zit die uit elkaar spart. Ja. Kan je weinig aan doen, kan gebeuren, de kans is klein.
dan heb je ook niks meer in je aandelenportfolio te houden.
Nee, weer een oplossing. Nou, dat vind ik wel een mooie afsluiter voor deze aflevering. Jij niet?
Ja, vind ik ook.
Ja, toch? Nou, wij gaan er even... Ja, sorry daarvoor. Nou ja, mocht je dit nou leuk vinden... vind ik niet vergeten. Geef nog een score voor deze podcast. Vooral op Apple hebben we nog wel wat scores kunnen we gebruiken. Mm-hmm. Goed voor de podcast. Help je ons mee. Hartstikke leuk. Dus doe dat zeker als je ons waardeert. En mocht je nog meer van dit soort content willen luisteren, lezen, zien... langetermijn.nl. Mijn platform. Mijn bouw zijn. Wekelijks analyses, diepgaande analyses, macro-analyses. Het houdt niet op.
Dus, en wordt steeds drukker.
En het wordt steeds drukker in de Discord en gezelliger. Dus je bent er nog steeds een van de eerste bij. Is ook wat waard, hè? Bragging rights. Mm-hmm. Want, misschien moeten we zelfs een soort de lange termijn OG tag nog lanceren voor degenen die er echt vroeg bij waren.
Nou, daar ga je te ver.
Oké. Okay. Ik wilde eigenlijk zeggen, maak er een NFT van. Dan ga je misschien te ver, maar... Ja. Alright man. Nou, jij veel plezier in de Veluwe. We gaan hem afsluiten. Dank je allemaal voor het luisteren. En tot de volgende week. Bijna. Ja.